Hi en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag bespreek ik de Nederlandse moordenaar Gerard Spruit. Hij is in de jaren 70 opgepakt en veroordeeld voor de moord op de 10-jarige Helene Isaak, waarna hij ook heeft bekend de 9-jarige Bastiaan Bloemena te hebben gedood. Zoals ik vorige week had aangegeven, heb ik deze zaak als tip ontvangen via de mail. Mocht je ook een suggestie hebben voor een zaak die je graag wil horen hier, stuur mij dan een berichtje. De contactgegevens staan in de show notes. Voor de true crime liefhebbers onder ons die bekend zijn met de boeken van Peter R. de Vries, het is goed mogelijk dat je je deze zaak kan herinneren. Hij heeft namelijk in 1994 het boek Een moord kost meer levens geschreven, waarin hij de twee kindermoorden beschrijft vanuit het perspectief van de zoon van een moordenaar. Voordat ik begin, nog even het volgende. Als dood staat nu al een tijdje in de hitlijsten van Apple Podcast en waar ik begon op nummer 29 sta ik nu inmiddels op 16 van de 200. Daar heb ik natuurlijk alleen jullie voor te danken. Ik ben druk bezig met het verwerken van de feedback en ik hoop dat ik hiermee nog veel betere content kan leveren. De foto's die bij deze aflevering horen kan je terugvinden op Instagram op assedood_podcast. Volg het, deel het en heb je vragen of suggesties of wil je gewoon even kletsen? Dan kan je mij altijd een DM sturen. Laten we beginnen. Eerst even een kleine trigger warning. De zaken die ik vandaag ga bespreken gaan over het seksuele misbruik en moorden op kinderen. Mocht je daar niet naar willen of kunnen luisteren, dan is dit een aanrader om deze aflevering te pauzeren en iets anders te gaan zoeken. We gaan terug in de tijd, naar het jaar 1971. Het is het jaar waarin de eerste abortuskliniek in Nederland wordt geopend in Arnhem. Ajax wint de Europa Cup en natuurlijk, tot vreugde van veel mannen, doen de hotpants zijn intrede in het modebeeld op straat. Maar het is ook waarin tientallen Amsterdamse agenten en rechercheurs op donderdag 5 augustus op zoek zijn naar de 9-jarige Bastiaan Bloemena. Het jongetje is op woensdagochtend rond 11:30 vertrokken vanuit het huis aan de Minervalaan om bij een vriendje te gaan spelen. Dit was maar een paar huizen verderop, maar de familie bleek op vakantie te zijn. De afspraak was dat als zijn vriend niet thuis zou zijn, hij terug naar huis zou komen. En omdat hij nog niet terug was, gingen zijn ouders ervan uit dat hij daar thuis was. 'S Avonds was er nog steeds geen teken van Bastiaan en zijn ouders besloten de politie in te schakelen. Er wordt een grootschalig buurtonderzoek gehouden en omdat Bastiaan wel vaker in het nabijgelegen Beatrixpark speelde, wordt ook de mobiele eenheid ingeschakeld om het park meter voor meter te doorzoeken. Helaas is het de politie niet gelukt om ook maar enkel spoor van het jongetje terug te vinden. De volgende dag staat zijn signalement al in de krant. Hij was mager en ongeveer 1,15 meter lang. Hij had hoogblond haar en blauwe ogen. Hij droeg op de dag van zijn vermissing een witte kooltrui met blauwe strepen, een korte kakibroek en zomerschoenen zonder sokken. Ook werd er een foto vrijgegeven van Bastiaan die een paar weken voor zijn verdwijning nog was genomen tijdens een familievakantie. Bastiaan was voor het laatst gezien bij een oude auto die in de straat geparkeerd stond, maar open was. Mensen uit de straat hadden al meerdere keren de politie gebeld om de verlaten auto weg te laten slepen, maar dat was nog niet gebeurd. De kinderen uit de straat speelden er vaak in en zo ook Bastiaan op die woensdag. Maar niemand weet wat er daarna is gebeurd. Pas de volgende dag, op 9 augustus, werd zijn lichaam gevonden aan een kieffietsweg bij Meidrecht. Een visser uit Hilversum wilde in de middag vissen in het recreatiepark De Kieffiet en parkeerde rond 12:00 'smiddag zijn auto. Bij het uitstappen zag hij een kleed liggen tussen de bosjes en met het idee er later op te kunnen zitten wilde hij het meenemen. Maar net toen hij het wilde oppakken, zag hij het lichaam van het jongetje, verpakt in het kleed. De Kieffiet lag ten zuiden van Wilnis langs de provinciale weg naar Woerden en was een populaire plaats voor sportvissers. Nadat het lijk gevonden was, werden 20 man van de Rijkspolitie in Utrecht ingezet. Al snel hadden zij het vermoeden dat het gevonden kind de in Amsterdam vermiste Bastiaan was. En daarom werd ook de groep ernstige delicten van de Amsterdamse gemeentepolitie ingeschakeld. Het lichaam werd naar het militaire hospitaal in Utrecht gebracht voor identificatie. Uit voorlopig onderzoek bleek dat hij gewurgd was. Er waren verkleuringen gevonden in de hals van het jongetje en hij was gewikkeld in een kleed. Bij het hoofdje was het kleed met een ijzerdraadje vastgebonden. Hij was geheel ontkleed, maar de dader had zijn kleding ook gewikkeld in het kleed. De technische recherche ontfermde zich over het kleed welke in eerste instantie van een divan of rustbank afkomstig leek te zijn. De grofgeweven stof was aan één kant verschoten en werd in de krantenartikelen uit die tijd omschreven als gestreept in de kleuren geel, groen en bruin. In het laboratorium is verder onderzoek gedaan naar mogelijke haren of vezelsporen in het kleed. Wat wel al gelijk duidelijk was voor de politie, was dat hij pas na donderdagavond 5:30 bij de parkeerplaats gedumpt had kunnen zijn. Het had toen namelijk nog flink geregend, maar het kleed was bij de vondst niet nat of vochtig. Het weekend na de vondst van het lichaam waren er al bijna 100 tips binnengekomen bij de politie in Mijdrecht. Rechercheurs uit Amsterdam en Utrecht waren non-stop bezig met de zaak en op grond van de ontvangen tips zijn er meerdere mensen door benaderd voor een verhoor. Uit de sectie die inmiddels was verricht bleek vast te stellen dat Bastiaan seksueel was misbruikt en om het leven is gebracht door wurging. Connie Sluismans schreef op 14 augustus 1971 een stuk in de Telegraaf over de moord. Er heerst angst in Amsterdam-Zuid. Angst voor de kinderlokker. En die angst staat naast vele andere vormen van vrees waarmee de Amsterdammers in toenemende mate worden geconfronteerd. Angst voor verkrachting, voor moord en doodslag. Angst voor rellen, voor samenscholing en voor inbraak. Voor de moord op Bastiaan was er 2 jaar eerder ook al een 10-jarig jongetje vermoord uit Amsterdam-Zuid. In mei 1969 werd de 10-jarige Danny Visser, die aan de Apollolaan woonde, dood aangetroffen in het Beatrixpark. De ouders van de kinderen uit de buurt waren doodsbang. Ondanks dat de kinderen gewaarschuwd waren over zogenoemde zieke mannen die je mooie verhalen vertellen, hen volledig beschermen konden de ouders niet. Ook de kinderen lazen de kranten en wisten dus dat hun vriend en buurjongen was gewurgd en dat had een groot impact op ze. Velen durfden niet meer alleen naar school of 's avonds zonder een lampje aan te slapen. Dr. Zegers, een bekend forensisch psychiater uit Den Haag, spreekt ook met Connie Sluimans voor het artikel. Hij vertelde dat als een zogenoemde kinderlokker tot doodslag komt, dat meestal te maken heeft met 2 redenen. Hij vreest ontdekking en wil de sporen van zijn daden uitwissen, of hij ontsteekt in blinde haat als een kind tegenvecht. De recherche kreeg een tip waaruit zou blijken dat Theo Honebeek meer zou weten van de moord op Bastiaan. Theo Honebeek is geboren in Finsterwolde, ging in Winschoten naar school en heeft daar een tijdje voor de gemeente gewerkt. Hij leidde in Amsterdam in die tijd een zwervend bestaan en de verdenking viel vermoedelijk op hem omdat hij een jongetje geholpen had op een schuurtje te klimmen. Iemand was toen op hem afgekomen en had hem aangesproken. Vermoed wordt dat daarna aangifte is gedaan, waarop een opsporingsbevel tegen hem uitging. Hij meldde zich destijds vrijwillig nadat hij gehoord had dat er op grote schaal naar hem gezocht werd. De volgende dag werd hij alweer vrijgelaten, omdat zijn onschuld toen al kon worden vastgesteld. Eind augustus had de politie een nieuw aanknopingspunt gevonden. Het kleed waarin hij werd gevonden werd ongeveer 5 jaar geleden gemaakt bij de Gebroeders Hoek in Enschede. Er zijn 24 exemplaren van gemaakt, waarvan 23 zijn geëxporteerd naar Canada. De 24ste had een weeffout en is in Nederland achtergebleven. Maar het bleek toch moeilijk om de eigenaar van het kleed te achterhalen. De kleden waren in opdracht van firma Deenert & Janssen uit Rotterdam gemaakt. Maar bij een grote brand in het groothandelsgebouw in Rotterdam waren ook zij getroffen, waardoor de administratie was aangetast. Het was daarom erg moeilijk om nog te kunnen achterhalen wie de kleed had meegenomen, maar het was vermoedelijk een handelaar. Een kopie van hetzelfde kleed werd tentoongesteld in verschillende winkels in de Beethovenstraat en rond Minerva-plantsoen, maar zo ook bijvoorbeeld op de textielbeurs in Utrecht. Op deze manier hoopte de politie tips binnen te krijgen die zouden leiden naar de eigenaar van de kleed. In september was er bij de politie in Amsterdam al voor een 2e keer een brief binnengekomen van iemand die de moord op Bastiaan bekende. De schrijver suggereerde nu dat hij naar het buitenland zou vertrekken. Beide brieven zaten vol met spelfouten en waren in een verdraaid blokschrift geschreven, maar bevatten volgens de politie te weinig informatie om vast te kunnen stellen dat het de dader was. Op 1 februari 1972 werd de beloning van 20.000 gulden bekendgemaakt. Dit was de hoogste beloning ooit voor een moord of doodslag in de Benelux en de helft hiervan was beschikbaar gesteld door een particulier die in augustus al het aanbod had gedaan. De politie had inmiddels al 600 tips ontvangen en zo'n 2000 personen gesproken, maar verder kwamen ze niet in het onderzoek. Eind maart 1972 werd bekendgemaakt dat Avro's televiziersupplement een aflevering zou uitbrengen waarin de zaak van Bastiaan besproken zou worden. In samenwerking met de politie werd een reconstructie gemaakt en werden de feiten nogmaals op een rijtje gezet. Ook de vader van Bastiaan was aan het woord gekomen. Van de 221 tips die naar aanleiding van de uitzending binnen waren gekomen, hadden er 37 betrekking op voertuigen, 124 op personen, 36 op het kleed en 24 op de twee anonieme brieven die het jaar ervoor uit Haarlem en Zevenaar waren verstuurd. Maar ook dit leverde niets op. En zo bleef de zaak tot 1974 onopgelost. In de bosjes bij het sportpark Elsenhagen in Amsterdam-Noord is op dinsdag 6 augustus 1974 het geheel ontklede lijk aangetroffen van een ongeveer 10-jarig meisje met donkerblond haar. Het kind was met geweld om het leven gebracht. Haar lichaam, dat in de struiken naast het fietspad lag, werd in de ochtend gevonden door een man die er met zijn hond aan het wandelen was. De Amsterdamse rechercheurs kamden met behulp van de mobiele eenheid de parkachtige omgeving uit naar sporen, onder meer naar de kleding van het kind. Later op de dag was het de Amsterdamse politie gelukt de identiteit van het kind vast te stellen. Het meisje was de 10-jarige Helene Isaak uit de Willem-Royaardstraat in Amsterdam-Zuid. Ze was sinds maandagmiddag 12 uur vermist en toen de ouders haar niet konden vinden, is de kinderpolitie ingeschakeld. Er werd een grootschalige zoekactie opgezet, welke zich voornamelijk focuste op het Beatrixpark, maar dit bleef zonder resultaat. Helene was de dochter van A.D. Isaak, een topman bij de Bijenkorf. Ze was maandagochtend alleen thuisgebleven samen met een 11-jarig neefje. De moeder, die als fysiotherapeut werkte, had het meisje 11:45 nog opgebeld. Maar toen zij net voor 12 thuis kwam, waren geen van de kinderen in het huis te vinden. Later bleek dat het neefje was gaan zwemmen, maar van Helene was geen enkel spoor te vinden. Haar kleding is niet meer teruggevonden rondom het sportpark en Helene had blauwe plekken in haar hals. De politie durft nog niet te zeggen dat ze ook op de plaats van de vondst om het leven was gebracht, of dat zij al eerder is vermoord en later in Amsterdam-Noord is neergelegd. De sectie wees uit dat ook zij slachtoffer was van een zedenmisdrijf en dat wurging de doodsoorzaak was geweest. De rechercheurs richtten zich weer als eerst op het buurtonderzoek, waarmee zij wilden achterhalen hoe Helene het huis heeft verlaten. Het moet gebeurd zijn tussen het telefoongesprek met haar moeder en het moment dat zij thuis kwam. Wel zagen zij direct een overeenkomst met de moord op Bastiaan. Beide slachtoffers woonden in dezelfde buurt, waren rond dezelfde leeftijd en beide kinderen werden teruggevonden op een plaats ver van de ouderlijke woning. De politie was daarom op zoek naar gemeenschappelijke bekenden van de gezinnen Bloemena en Isaak. Ze gingen ervan uit dat Helene de dader mogelijk kende. Een meisje van haar leeftijd zou anders niet makkelijk meegegaan zijn met een man die ze niet kende, dachten ze. Er werd dus vooral gezocht in Amsterdam-Zuid. Uit het onderzoek was gebleken dat Helene niet in Amsterdam-Noord bij het sportpark was vermoord en dus vermoedelijk met de auto naar de afgelegen plek is vervoerd. Op 8 augustus werd de kleding van Helene teruggevonden. De stukken lagen in een bundeltje op een betonnen paal bij een brug op de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord. Dit lag op zo'n 2 kilometer afstand van Elsenhagen. De kledingstukken waren gevonden door een brugwachter. De spijkerbroek, het blauwe t-shirt met lange mouwen en de Zweedse muiltjes waren door de ouders van Helene herkend als dat van hun kind. De moordenaar heeft de kleding vermoedelijk in het water willen gooien, maar mikte verkeerd, waardoor het bundeltje aan een paal bleef hangen. Psychiater-neuroloog F. Bejaard had zijn eigen opvatting over de mogelijke dader. Naar zijn mening hadden over het algemeen mensen die hetzelfde profiel deelden als dat van de dader, geen gewone relaties met vrouwen en waren zij niet in staat seksuele relaties te onderhouden. En dan zochten ze een uitweg in dit soort afschuwelijke affaires. Ook leefden ze volgens hem met een diepe wrok. Ze gingen vermoedelijk door het leven als zonderling, de eenling in het gezin die niet veel zegt. Hij had ook al meerdere keren gezien dat de daders een tragische jeugd hadden gehad, wat toevoegde aan die diepe wrok, waardoor ze zich niet meer konden beheersen. Volgens hem was de dader een wat oudere man, vanaf de 30. Meer kon hij niet zeggen. Een dag later had de politie in Amsterdam al 3 aanhoudingen verricht, naar aanleiding van talloze tips. 2 van de verdachten waren vrijgelaten, omdat na onderzoek bleek dat zij niets met de zaak te maken hadden. De derde man bekende uiteindelijk een ander zedenmisdrijf en werd voorgeleid voor de officier van justitie. De vader van Bastiaan, Willem Bloemena, was ervan overtuigd dat dezelfde dader zijn zoon had vermoord. Hij dacht de dader waarschijnlijk te kennen uit de buurt en geloofde dat het dezelfde man was geweest die Helene had vermoord, omdat de getuigenverklaringen nu dezelfde signalement opleverden als 3 jaar geleden. Op 10 augustus kwam de politie met het bericht dat zij een potentiële verdachte hadden in de zaak van Helene. Het was een colporteur, een verkoper van weekbladen, en hij was donderdagnacht in zijn woning in Osdorp aangehouden. Hij was urenlang verhoord, maar weigerde te vertellen waar hij tussen maandagmiddag 12 uur en dinsdagochtend 8:30 was geweest. De man bracht al jaren week- en jeugdbladen in de Willem-Royaardstraat en omgeving rond. Hij was geen onbekende van de politie en in het bijzonder van de zedenpolitie. Ook zijn motorbakfiets werd in beslag genomen, waarin mogelijk het stoffelijk overschot van Helene was vervoerd. 2 dagen later kwam het nieuws uit dat de 52-jarige tijdschriftenverkoper Gerard Spruit had bekend dat hij niet alleen maandag 5 augustus Helene Isaak in zijn eigen huis verkrachtte en wurgde, maar dat hij precies 3 jaar eerder hetzelfde had gedaan met Bastiaan Bloemena. Helene was die maandag toch naar buiten gegaan, voordat haar moeder thuis was gekomen. Ze kwam in haar straat Gerard Spruit tegen met zijn motorbakfiets en raakte met hem in gesprek. Helene was enthousiast over de kindertijdschriften die hij bij zich had, dus hij zei: "Ik heb er thuis nog meer, die mag je wel hebben. Zullen we ze gaan halen?" Ze had nog gezegd dat haar moeder zo thuis zou zijn, maar hij had haar beloofd dat ze snel terug zouden zijn. Helene stapte achter op de bromfiets en reed mee naar zijn huis. Zijn vrouw en kinderen waren die dag niet thuis. Zij kampeerden in Epe. Ze liep mee naar binnen en zag toen dat hij de gordijnen sloot. Ze is vervolgens verkracht en vermoord en in een blauwe wasmand verstopt. Hij haastte zich nog om zijn rondje in de wijk af te maken. Ik heb ook krantenartikelen gelezen waarin wordt beschreven dat Spruit in eerste instantie dacht dat Helene een jongen was, door haar korte haren en spijkerbroek. En toen hij er thuis eenmaal achterkwam dat dit niet het geval was, hij haar in woede heeft gewurgd. In hoeverre dit klopt, durf ik niet met zekerheid te zeggen, want verschillende artikelen uit die tijd weergeven verschillende omstandigheden. Buurtonderzoek wees later uit dat de bezorger inderdaad ongebruikelijk laat met de weekbladen bij zijn maandagklant kwam. Om ongeveer 7 uur was hij weer thuis, op het moment dat Helene's ouders de politie waarschuwden. Hij stilde eerst nog zijn honger, werkte toen de administratie bij en maakte een schets van de 3 straten die hij die dag had bezocht: de Gorter, de Gazelle en de Royaardstraat. Die tekening werd later door de politie tijdens een huiszoeking gevonden, evenals de blauwe wasmand waarmee Spruit het lijkje van Helene naar zijn auto bracht. Hij reed zonder plan de snelweg op en kwam zo boven het IJ in Amsterdam-Noord terecht. Hij zag de bosjes rondom het sportpark Elsenhagen en besloot haar daar achter te laten. Toen hij later zag dat haar kleding nog in de auto lag, stopte hij op de Klaprozenweg bij de brug en gooide de spullen over de leuning met de bedoeling ze in het water te gooien. Maar ze bleven haken. Ook was hij maandag tijdens het eerste buurtonderzoek gehoord door de politie, maar zij merkte niets bijzonders aan hem. Donderdag ging hij naar zijn gezin op de camping en werd door de politie verzocht weer naar het hoofdbureau te komen. Bij dat nadere verhoor kwam hij in tegenspraak met zichzelf over de route die hij maandag had gevolgd. En de tijdstippen waarop hij zijn klanten beweerde te hebben bezocht kwamen niet overeen met de informatie van de politie. Tijdens zijn bekentenis op zaterdagmiddag gaf Spruit ook toe dat hij Bastiaan op dezelfde manier had meegelokt naar zijn huis en hem daar had verkracht en vermoord. Ook tijdens het onderzoek voor de moord op Bastiaan was hij in het dossier naar voren gekomen. Hij was toen met duizenden anderen ondervraagd, maar ook toen viel er niets aan hem op. De vrouw van Spruit had de politie verteld dat ze destijds wel het kleed heeft gemist waarin later het lijkje van Bastiaan werd gevonden. Maar haar man had haar met een smoesje omgepraat. Het kleed was volgens hem al veel langer kwijt. Toen er grote publiciteit werd geschonken aan het kleed, had ze nog tegen haar man gezegd: "Moeten we nu toch eigenlijk niet naar de politie gaan?" Maar hij had haar dit uit het hoofd gepraat door te zeggen dat zij dan mogelijk veel moeilijkheden zouden krijgen voor niets. In februari 1975 werd bekendgemaakt dat de Nederlandse rechtbank op 20 maart de zaken zou behandelen tegen Spruit. En het verhoor van de verdachte zou achter gesloten deuren gebeuren. De reden hiervoor was dat de verwachting was dat de verdachte zou dichtklappen bij een openbare behandeling. En dat er mogelijk details aan orde zouden komen die voor de familieleden het leed zou vergroten. De officier van justitie eiste een levenslange gevangenisstraf. De hoogste straf die het Nederlandse wetboek kent. Het Openbaar Ministerie achtte in beide zaken doodslag bewezen, maar moord niet. De verdachte had tijdens de zitting een volledige bekentenis afgelegd, maar ontkende met grote beslistheid het vooropgezette doel te hebben gehad de kinderen te vermoorden. Toen de deuren weer open waren voor het publiek, gaf de rechter een samenvatting van de verhoren van de verdachte en getuigen. Waarin hij vertelde dat Spruit had bekend ontucht met de kinderen te hebben gepleegd, hen daarna de keel te hebben dichtgedrukt en met het hoofd onder water te hebben gehouden. Hij had Bastiaan vermoord omdat hij na de seksuele mishandeling begon te schreeuwen en zei dat hij thuis alles zou vertellen. In paniek had hij het kind toen vermoord. Helene had hij in blinde woede gedood, nadat het seksuele contact met haar hem geen voldoening had gegeven. Uit het rapport citeerde de rechter de conclusie waarin Spruit gevaarlijk voor de samenleving wordt genoemd en waarin zijn langdurige verwijdering uit de maatschappij noodzakelijk wordt geacht. Hij werd duidelijk verminderd toerekeningsvatbaar genoemd en er werd TBS geadviseerd. Spruit was voor de oorlog in een RK-gesticht opgevoed en gefixeerd geraakt in zijn neiging tot jonge kinderen. Tot 2 maal toe is hij wegens pedofilie veroordeeld. In 1941 en in 1953. Tot psychiatrische behandeling was het daarbij niet gekomen. Uit het pleidooi van zijn advocaat bleek dat hij in zijn leven erin was geslaagd honderden pedofiele contacten te leggen, die hij uiteraard diep geheim hield voor zijn 2 echtgenotes. Van zijn eerste vrouw was hij na zijn veroordeling in 1953 gescheiden. En zijn tweede vrouw had na zijn bekentenis in 1974 ook aangegeven te willen scheiden. Spruit werd omschreven als iemand die geen relaties kon aanknopen met volwassenen. Een soort gehandicapte die alleen maar aansluiting kon vinden bij het onbevangen kind, is hoe zijn advocaat het had gezegd. Hij was voorstander van een korte gevangenisstraf met TBS. In zijn slotwoord zei Spruit: "Ik ben blij dat alles eruit is. Want anders zou het in de toekomst misschien meerdere malen zijn gebeurd. Over die kinderen spreek ik niet. Die zijn bij God in de hemel." Op 3 april 1975 werd hij tot 20 jaar gevangenisstraf wegens doodslag veroordeeld. De rechter achtte TBS niet geschikt, maar gaf wel aan dat Spruit met de tijd zou kunnen worden overgeplaatst naar een meer op verpleging gerichte inrichting. Dit gebeurde uiteindelijk in september 1976. Nadat hij 2/3 van zijn gevangenisstraf had uitgezeten op 7 december 1987, werd bepaald dat hij niet in aanraking kwam voor de gebruikelijke vervroegde invrijheidstelling. Hij werd onverminderd delict gevaarlijk geacht. Ook op 11 december 1989 werd hetzelfde besloten. En een dag later, op 12 december, pleegde Spruit zelfmoord in de Rijksinrichting Veldzicht. In het boek Een moord kost meer levens van Peter R. de Vries wordt het leven van Paul Spruit, Gerards zoon, besproken. Ook komen de 2 kindermoorden ter sprake en wordt het effect hiervan op Pauls leven op een pijnlijke wijze verteld. Hij komt op het slechte pad en wordt net zoals zijn vader veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij 2 andere moorden. Tegenwoordig heeft Paul een heel ander pad gekozen en zet hij zich in om zijn ervaringen te vertellen aan de jeugd. Hij biedt bijvoorbeeld voorlichtingen aan op middelbare scholen als gastdocent en wilt zo net dat kleine zetje geven aan jongeren. Ik vraag mij af of Gerard Spruit mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt in de tijd voor de moord op Bastiaan. Ik kon helaas geen informatie terugvinden over wat er tijdens het verhoor is besproken, maar ik kan me niet voorstellen dat er niet is gevraagd naar andere slachtoffers. Ik ben zelf opgegroeid in Amsterdam-Noord, op 10 minuten loopafstand van het sportpark Elsenhagen. En alle locaties die in de krantenartikelen uit die tijd zijn omschreven, kan ik mij zo voor me halen. Amsterdam-Zuid is ook geen onbekend terrein voor mij en dat maakte dat deze zaken, ondanks dat ze 24 jaar voor mijn geboorte hebben plaatsgevonden, nog best dichtbij kwamen. Mijn ouders hebben mij ook altijd gewaarschuwd voor onbekenden, maar als ik zo terugdenk, had ik het waarschijnlijk ook geloofd als een bekende uit de buurt mij een paar tijdschriften wilde laten zien. Ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn als ouder, om op zo'n gruwelijke wijze een kind te verliezen. De titel van het boek van Peter R. de Vries, Een moord kost meer levens, is in dat opzicht dan ook zeker gepast. Een moord heeft aan beide kanten een enorm groot effect. De familie van het slachtoffer moet ermee leven, maar ook de familie van de dader. En daarmee zijn we weer bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ik ben erg benieuwd of er toevallig luisteraars zijn die rond dezelfde tijd in de buurt van het Beatrixpark woonden. En zo ja, heb je iets meegekregen van de twee moorden? Mocht je iets met me willen delen, dan hoor ik dat graag. De foto's die bij deze aflevering horen, zoals dat van de slachtoffers, de dader, maar ook bijvoorbeeld het kleed waar ik het over heb gehad, staan op Instagram. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan zeker even een kijkje. Wil je meer horen? Dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Volgende week heb ik een aflevering waarin ik twee cold case zaken bespreek. Namelijk dat van Sever Yildirim en Marja Nijholt. Beide slachtoffers zijn vermoord en er zijn tot op de dag van vandaag geen daders veroordeeld. Sefer werd op 27 april 1999 in het water in Zwanenburg gevonden en pas vorig jaar werd zijn identiteit achterhaald. Marja werd op 1 januari 2013 dood aangetroffen in Os en pas vorige week deelde het Openbaar Ministerie een aantal foto's van het plaatsdelict. De aflevering staat volgende week donderdag online. Luister jij mee?